Namens de Erlebniswelt Velburg heet ik je van harte welkom in de Koning Otto Druipsteengrot. Volg de gemarkeerde station 1 tot en met 9. Eerst het belangrijkste voordat je de grot op eigen houtje gaat verkennen. Door de luchtvochtigheid in de grot kan het op sommige plekken erg glad zijn. Houd je daarom tijdens de verkenning vast aan de daarvoor bestemde reling voor jouw eigen veiligheid. Blijf altijd op het pad en ga niet over de reling. Raak de druipstenen alsjeblieft niet aan. Door de vetlagen op onze handen wordt daardoor de groei van de druipstenen voor de komende 10 jaar verhinderd. Ook het nageslacht wil deze prachtige grot graag nog kunnen bewonderen. Let op, de plafondhoogte in de grot is af en toe minder dan 1,60 meter. Je kunt ook een vleermuis tegenkomen tijdens jouw tour. Vooral in augustus zijn de dieren erg actief, omdat ze dan op paringsvluchten zijn. Stoor de vleermuizen niet, verlicht ze niet met je zaklamp en maak geen foto's met flitslicht. De dieren staan onder strikte natuurbescherming. De grot wordt volledig door camera's bewaakt. Als je in het bezit bent van een fotovergunning, mag je foto's maken in de grot, maar dan wel zonder flitslicht. Dit om de vleermuizen te beschermen. Plak de fotovergunning zichtbaar op borsthoogte. Opzettelijk berokkende schade wordt direct bij de politie gemeld. Er is een EHBO-kast bij de nooduitgang en in de adventhal. Het nuttigen van eten en drinken, evenals roken, is niet toegestaan in de grot. Toegang altijd op het halve en hele uur. En laten we nu maar beginnen. Zoals je kunt zien is er veel veranderd sinds de grot in 1895 werd ontdekt. Het toerisme is booming en de Druipsteengrot in Velburg als onderdeel van de Erlebniswelt Velburg met een hoogtouwenparcours, gezellige biertuin, spannende quadtochten en het populaire wouderlebnisvat, ofwel bosavonturenpad. Geniet alleen de grote populariteit bij bezoekers uit de regio Neumarkt, maar in heel Europa. De schaapsherder Peter Federl zou zeker niet van deze ontwikkeling hebben gedroomd toen hij de grot in 1895 ontdekte, toen hij op zoek was naar zijn hond, die na het achtervolgen van een vos in zijn hol rende, zo ongeveer op het punt waar je nu staat. Op 30 september 1895 betreden de schaapherder Peter Federl, de Velburgse schoorsteenveger L en de monteur Koen voor het eerst de grot. De grot kreeg de naam König Otto Tropfsteinhöhle, omdat de toenmalige Bayerische koning Otto, de broer van Ludwig II, op de dag van de ontdekking een naamdag had. Deze grot is in privébezit van 2 families uit St. Koloman. Houd je toegangskaarten nu bij de hand en verheug je op het feit dat je vandaag 2 grotten kunt bezoeken voor de prijs van 1. Nog een kleine info voordat we beginnen. Als je last hebt van claustrofobie of om een andere reden de grot wilt verlaten, kun je ook weer naar de buitendeur door de ingangsdeur. Draaiknop op de ingangsdeur. Laat het ons weten bij de kiosk, zodat deze van buitenaf weer gesloten wordt. Heel erg bedankt. Loop nu zo 25 meter 47 treden door de ingang naar achteren, tot aan een grote grot, de Königsgrotte, waar ook een vitrine staat. Volg de pijlen en blijf links bij de 5 treden op het plateau bij station 2 staan. Druk nu op pauze en bij station 2 op weergave. Daar ben ik weer. Nu gaat het verder. Het gesteente van de grot hier in de Oberpfalz bestaan uit kalksteen en dolomiet. Het werd gevormd tijdens het Boven-Jura-tijdpark, ongeveer 160 tot 145 miljoen jaar geleden in het Krijt-tijdperk. In de grot heerst een constante temperatuur van 8 graden, zowel in de zomer als ook in de winter, net als thuis in de koelkast. Tevens een constante luchtvochtigheid, ook wel aerosol genoemd, van 90%. Als je omhoog kijkt, zie je dat het plafond van de grot erg donker is, al zou het eigenlijk wit moeten zijn. Omdat er tot 1954 geen elektrische verlichting in de grot was, bewogen mensen zich door de grot met kaarsen, fakkels, karbidlampen en ook met magnesiumverlichting. Daardoor kwam er op het plafond een zwarte roetlaag, die weer gedeeltelijk wit bedekt is, zoals je linksboven kunt zien. Deze witte deklagen zijn ongeveer 70 jaar oud. Hieruit blijkt dat veel druipstenen in de grot nog steeds heel langzaam groeien. Het laat echter ook zien dat de actieve kalkafscheiding niet overal in de grot plaatsvindt. Een millimeter kalkafscheiding, sinterkroeste, heeft tussen de 8 en 12 jaar nodig om te groeien. Direct boven je zie je enkele centerbuisjes die van binnen hol zijn. Hoe worden centerbuisjes gevormd? Door het zeer hoge gehalte aan CO2 komt koolendioxide uit de druppel in de grotlucht terecht. Uit deze nu met kalk overzadigde lucht zetten zich druppels als kalkkristallen cirkelvormig op het plafond vast. Dit wordt voortdurend herhaald en zo ontstaat er in de loop van de tijd een buisje. Het kalkhoudende water loopt langzaam van deze centerbuisjes af, scheidt kalk af en verandert langzaam in een stalactiet. Dus, wat van boven naar beneden groeit, wordt stalactiet genoemd. Als er veel water door de rots van het plafond van de grot zijpelt, druppelen er op een gegeven moment kalkhoudende waterdruppels op de grond. Deze druppels barsten en minuscule neveldruppeltjes vormen een aerosol. Uit de rest van de druppeltjes wordt kalk afgescheiden en er groeit geleidelijk een stalagmiet van onderaf. Wanneer stalactiet en stalagmiet op een gegeven moment samengroeien, wordt er een kolom gevormd, die stalagnaat wordt genoemd. Veel van deze stalagnaten zullen we vandaag nog tegenkomen. Genoeg wetenschap voor nu. Met een beetje fantasie en humor gaat het nu verder. Op halve hoogte rechts zie je ons kasteel Neuschwanstein. De bouw van het echte kasteel Neuschwanstein begon al voor de ontdekking van de grot, namelijk op 5 september 1869. Kasteel Neuschwanstein werd gebouwd voor de Bayerische koning Ludwig II, de broer van koning Otto I. Linksboven daarvan zie je de heilige moeder Maria met haar kind op haar schoot. Verder links staat Buddha, wiens vinger we later in de Adventhalle zullen ontdekken. Misschien herinner je de familie Flintstones nog. Naar mijn mening woonden de Flintstones hier vroeger in de grot. Dat zal ik jou later nog wel bewijzen. Barney reed met zijn auto door de grot en reed over een kikker, waar de ingewanden uithingen, hier in het midden te zien. Links daarvan zit Maria met gevouwen handen. Ze kijkt naar boven en bidt voor de kikker. Aan de andere kant, als je je omdraait, zie je links in de hoek de kop van een krokodil liggen. Hij heeft op de kikker gewacht, hoeft echter niet verdrietig te zijn, want links van je hangen nog de twee longen en het bijhorende hart. Al snel loop je aan de linkerkant over een rond pad langs de trap. In het midden van het pad, vlakbij de trap, zie je nog de grote Bismarck-stalagmiet. De steile trappen die je dan aan de linkerkant ziet, eindigen op een klein platform. Van daaruit heeft in 1989 de onderzoekingsgroep Höhle und Karst Franken e.V. een ontdekkingstunnel gemaakt. Deze tunnel is 73 meter lang en dreigt in te storten. Daarom is het verboden om daarheen te lopen. Helaas was het zoeken naar een voortzetting van de grot hier niet succesvol. Ga nu door een kleine smalle doorgang naar beneden, naar de schatkamer. Pas goed op je hoofd, want het plafond aan de linkerhand is erg laag. Bij de slagboom aan de reling kun je een meertje bewonderen, evenals de prachtige, deels witachtige stalagmieten. Direct aan dit kleine meer ligt ook het diepste punt van de grot, 32 meter onder de aarde. Het pad loopt dan naar rechts door de Niederwaldgrotte met meer dan 450 bomen naar de vitrine. Druk nu op pauze en bij station 3 op weergave. Station 3, de vitrine. Het is geweldig dat je er weer bent. Ik hoop dat je er tot nu toe van genoten hebt. We zijn nu bij de vitrine. De meeste van deze botten zijn afkomstig van holenbeeren. Deze holenbeeren hebben de grot gebruikt om te overwinteren, vanwege de afwezigheid van vorst. Sommige van deze botten zijn hier in de grot gevonden. De meeste botten zijn echter vondsten uit de omgeving, bijvoorbeeld uit de Breitenwiener grot en Gijsberggrot, in het aangrenzende militaire oefeningsterrein. De holenbeeren konden een schouderhoogte van 1,70 meter bereiken. Rechtopstaand waren ze tot 3,50 meter groot en hadden ze een gewicht tot 1200 kilo. Ze leefden voornamelijk tijdens de Würmeistijd, ongeveer 47.000 jaar geleden, en stierven ongeveer 20.000 jaar geleden uit. Als je de schedel met de hoektanden van dichterbij bekijkt, zul je je waarschijnlijk nu afvragen wat de holenbeer heeft gegeten. Nou, je zult versteld staan, want holenbeeren waren vegetariërs, zoals je kunt zien aan hun kiezen. De grote voortanden werden gebruikt om zich te verdedigen en om takken af te breken om aan hun vruchten te komen. Rechts in de vitrine staan twee botten van een dinosaurus, in bruikleen van de Universiteit van Erlangen. Andere botten, bijvoorbeeld van een mammoet of van een wolharige neushoorn, zijn door holenhyena's als prooi in de grot gebracht. Ga verder naar links de 21 treden op. Voorzichtig, dit is het diepste deel van het pad, dus let goed op. Aan de rechterkant zie je ook de voormalige uitgangsdeur met het vleermuizenluik. We zien elkaar dan later in de Kroongrotte bij station 4. Druk nu op pauze en bij station 4 op weergave. Je bent hier in de Kroongrot, vernoemd naar een van de ontdekkers. Tijdens de aanleg van het pad hier werd een skelet gevonden dat uit de tijd van de urnenveldertijd stamt. Dat wil zeggen ongeveer 1200 voor Christus. Je bent hier in de Kroongrot, vernoemd naar een van de ontdekkers. Tijdens de aanleg van het pad hier werd een skelet gevonden dat uit de tijd van de urnenveldertijd stamt. Dat wil zeggen ongeveer 1200 voor Christus. Tijdens de coronaperiode hadden we tijd om verder onderzoek te doen. Aan de linkerkant kun je naar beneden kijken en je zult zien dat het plafond wit is. Hier vonden we enkele aardewerkscherven met een kleine versieringen. Deze versieringen werden destijds als decoratie met de vingernagels in het aardewerk gedrukt. De aardewerkscherven dateren ook uit het jaar 1200 voor Christus. Vermoedelijk hebben er geen mensen in de grot gewoond, omdat het gewoon te donker en te nat was. In de tijd werden de grotten vooral gebruikt voor cultusdoeleinden of als opslagplaats voor voedsel. We vermoeden dat op het punt van de grot nog verder gaat, omdat dit dezelfde typische platformlaag is als in de nieuwe ontdekte Adventhal, wat je later nog zult zien. Graven is een erg zware klus. Til maar eens deze emmer op, dan zul je vaststellen wat voor een gewicht we naar de uitgang moeten dragen. Waarom? We vermoeden dat er nog een verdere grot onder deze grot moet zijn. Dat zal ik je later wel uitleggen. Laten we nu aan de andere kant gaan. Rechtsboven zie je hoe een stalagnaat zich ontwikkelt. Dat wil zeggen wanneer een stalactiet en een stalagmiet aan elkaar groeit. Dit duurt nog ongeveer 15 jaar. Linksboven zitten de 7 dwergen met hun puntmutsen. Je kunt hier er echter maar 6 zien, want de 7e dwerg zit al in de nieuwe grot. Verder naar links kijkt de nijlpaard ons aan. Daaronder ligt onze laatste holenbeer en slaapt. Volg nu het pad naar station 5 tot je aan de linkerkant een donker gat ziet, dat we de druivenkamer noemen. Druk nu op pauze en bij punt 5 op weergave. Je bent nu aan het einde van de oude grot gekomen. Linksonder bevindt zich de druivenkamer. Deze druiven worden gevormd door een zogenaamde gesinterde parels. Deze kunnen zich onder water vormen en tonen aan dat hier in vroegere tijden water moet hebben gestaan. Daarboven leven onze smurfen. Rechts daarvan zie je rijstvelden. Ze worden ook wel sinterroutes of sintermeren genoemd. Deze ontstaan door het langzame maar turbulente afvloeien van een waterfilm van niet meer dan 1 tot 2 mm dik. Turbulent afvloeien treedt op als gevolg van watergolven. De hierdoor resulterende uitstulpingen versterkten de turbulentie en langzaam ontwikkelende smalle sinterschaven zich tot cascades. Rechts tegenover aan de muur zie je stalactieten in de vorm van gordijnen, langwerpige, gesinterde gordijnen. Op de grond zie je de rug van een dinosaurus, duidelijk een stegosaurus. Het is toch maar goed dat hij slaapt. Op dit punt eindigde vroeger de grot. Al in 1971 zochten toen 15-jarige leerlingen Helmut Schlierf en Michael Kirnberger uit Fürth in verschillende delen van de grot naar mogelijke uitbreidingen. In die tijd fietsten ze bijna elk weekend van Fürth naar Velburg. De verkenning van de grot was een grote passie van de twee. De toenmalige grotgids Wiese uit Velburg stond hen toe stenen op te ruimen en klei te verwijderen in die gedeeltes die ver van het pad verwijderd waren. Na verschillende mislukte pogingen ontdekten ze eindelijk een spleet in de grot van ongeveer 10 centimeter hoog. Hier gaat vandaag de dag van het pad weer verder. Je ziet deze plek duidelijk links bij de kleurverlichting. Door de opening kon je zo'n 4 meter ver in een erg ingestorte kruipruimte kijken. Veel pogingen om de kruipruimte vrij te leggen mislukten. Op 2 december 1972, na 3 jaar zwaar werken, werd de doorbraak naar een 70 meter lang pad bereikt. Je zult zo zien wat ze hebben ontdekt. Dit deel wordt beschouwd als een van de mooiste delen van de Druipsteengrotten in heel Duitsland. Maar tot die tijd hebben we nog een klein stukje te gaan naar station 6. Druk nu op pauze en bij station 6 op weergave. Zoals we allemaal weten, komen de mooiste dingen meestal aan het einde. We zijn aangekomen op een plek die bewijst dat de Koning Otto Tropfsteinhöhle ons altijd weer iets nieuws te bieden heeft. Tijdens de coronapandemie in 2020 was de grot vaak maandenlang gesloten. Dit was een moeilijke tijd voor ons. We lieten ons echter niet ontmoedigen en zijn begonnen met het vervangen van de oude verlichting door nieuwe LED-verlichting. Hiervoor moesten kilometer kabels worden gelegd en nieuwe stopcontacten worden geplaatst. Alle lampen zijn opnieuw geïnstalleerd en effectiever gebruikt om de grot nog meer diepte te geven. Het deel dat je hier rechts ziet was tot die tijd nog niet eens te zien. In totaal is het 12,3 meter diep. Je kunt daar bijna weer staan. We vonden het geweldig toen we dit kleine gebied ontdekten. Zoals je kunt zien is Helmut Schlierf nog steeds druk bezig en probeert hij het pad nog groter te maken. Links onder Helmut ligt nog een karbidlamp, evenals verschillende gereedschappen die in die tijd werden gebruikt. Laten we verder de trap afgaan naar station 7. Druk nu op pauze en bij station 7 op weergave. Hey, daar ben je weer. Linksboven kwamen de jongens uit Vuurt weer naar buiten. Van wat ze achter de grote rotsblokken ontdekten, moesten ze een uur lang huilen. Het was verbazendwekkend wat voor een pracht en een praal daarachter schuilging. Heb je nog even geduld, je zult het zo zien. Na 3 jaar zoeken vonden ze eindelijk wat ze zochten. Sinds 1 april 1977 is de nieuw ontdekte Adventhal open voor het publiek. Niemand was hier eerder geweest en er zijn ook geen botten van holenberen gevonden, alleen een gesinterd vleermuisskelet. Rechts in de richting van het pad op de muur zie je stalactieten die op orgelpijpen lijken. In het midden zie je een horizontale lijn en daaronder stalactieten met een gesinterde parels, die je ook al in de traubenkammer hebt gezien. Hier zijn ze in de originele kleur. De horizontale lijn blijkt dus een waterniveaulijn te zijn. Hier kun je heel goed zien dat er boven het water gladde stalactieten ontstaan en onder water ronde gesinterde parels. Als je naar het plafond kijkt, zie je zaagtandenachtige structuren. Deze formaties worden sintervlaggen genoemd. In dit deel van de grot waar je nu bent, vind je veel stukken die eruit zien alsof ze van het plafond zijn gevallen. En zo is het ook. Tijdens de koudste periode van de laatste ijstijd, de Würmer-ijstijd, zo'n 20.000 jaar geleden stond deze grot deels onder water. Dit is ook terug te zien aan de waterniveaulijn. Gedurende deze tijd was er ook vorst in de grotten. Als er in de korte zomer water in de plafondsteel is verzameld en dit water in de winter bevriest, zijn daardoor delen van het plafond weggesprongen. Inmiddels zijn deze weer bedekt met stalagmieten. Parels zijn er ook te zien, op sommige van de omgekeerde stenen. Door de langere en hevige koude periodes was de holenbeer vaak niet in staat om voldoende winterspek aan te zetten en stierf hij tijdens de winterslaap. De reden hiervoor is waarschijnlijk ook de vorst in de grotten. De ijstijd was dus de reden voor hun uitsterven. Laten we verder gaan op het ontdekkingstocht en tot slot een kijkje nemen in het mooiste deel van de grot, de Adventhalle. Ga nu verder naar station 8, druk op pauze en bij station 8 op weergave. Is het niet leuk hier? De hele kamer wordt betoverd door 2 enorme stalagmaten. Het bijzondere aan dit deel van de grot zijn de waterniveaulijnen aan het plafond, die door de hele grot lopen. Deze hal moet dus tot aan deze niveaulijnen gevuld zijn met water. De hoogste van de waterniveaulijnen is precies 495 meter boven zeeniveau. Het was grondwater. Tijdens de ijstijd was het grondwaterpeil veel hoger dan nu. Aan de hand van de groeigrootte van de stalagmieten kan worden berekend wanneer het water verdwenen moet zijn. Deze berekening leidt tot de Würmer-ijstijd. Een ondergrondse aardbeving zorgt ervoor dat het water verdwijnt. Waarin denk je? Verdampt? Nee, dat kon natuurlijk bij 8 graden niet. Ja, dat klopt. Onder de grot moet er een dusdanige grote ruimte zijn die al dit water heeft kunnen opvangen. Daarom onderzoeken we vandaag de dag nog steeds op bepaalde plaatsen om deze ruimte te ontdekken. Ga nu verder op een kleine tour. Volg de pijlen naar links. Onder de tegenoverliggende brug vind je dan een van onze 7e dwerg. Rechts daarvan zie je de bek van een draak. En nog verder naar rechts troont onze kikkerprins hoog daarboven. Onder de kikkerprins kun je zelfs Donald Duck ontdekken. Boven hangend aan het plafond kun je in bepaalde periodes van het jaar ook de een of andere vleermuis ontdekken. Zoals in het begin al vermeld, mogen deze dieren niet met zaklampen worden belicht of met flitslicht worden gefotografeerd. In de bocht van het pad komen we een meertje tegen. Aan het begin van deze reling is een mooie plek om foto's te maken van dit meer, omdat daar de spiegelingen in het water het meest indrukwekkend zijn. We ontmoeten elkaar weer op een kleine balkon bij station 9. Druk nu op pauze en op weergave bij station 9. Hier hebben we een ongelooflijk mooi uitzicht op de prachtige verscheidenheid van veel stalagmieten met een adembenemende diepte van 34 meter, zoals we die in Duitsland nauwelijks meer vinden kunnen. Voor je zie je de scheve toren van Pisa, maar dan ten tijde toen hij nog recht was. Ernaast vind je een hamster en daarboven zijn Boeddha's vingers. Achter een cactus laat de Bayerische leeuw ons zijn achterkant zien. In de diepte zie je de grote toren uit de film The Neverending Story. Nu kom ik nog terug op het bewijs dat ik je nog moet geven, namelijk dat Fred Flintstone hier in de grot moet hebben gewoond. Je ziet hier beneden nog twee toiletborstels. Maar wat heeft dit met Fred Flintstone te maken? Nou, dat is gemakkelijk uit te leggen. Op het plafond rechts achter je zie je een heksenhand, rechts boven onze leeuw. De tweede hand bevindt zich direct boven de reling waar je nu bent. De heks heeft de Flintstones weggetoverd. En weet je waarheen? Natuurlijk op tv, want daarvan ken je Fred Flintstone. Weet jij trouwens hoe de vrouw van onze ontdekker Helmut Schlierf heet? Juist, ja, Wilma. En onze elektricien, die ons heeft geholpen tijdens de coronapandemie, heet Barney. Is dat niet een toeval? Terwijl jij nog geniet van dit prachtige uitzicht, zal ik je uitleggen welke dieren deze grot bewonen. We hebben verschillende soorten vleermuizen die vanaf september de grot bezoeken en ons in maart april weer verlaten. Terwijl je nog geniet van dit prachtige uitzicht, zal ik je uitleggen welke dieren deze grot bewonen. We hebben verschillende soorten vleermuizen die vanaf september de grot bezoeken en ons in maart april weer verlaten. Bijvoorbeeld de muisoorvleermuis, de mopsvleermuis, de grootoorvleermuis, de dwergvleermuis en de uiterst zeldzame hoefijzerneus. De laatste staat ook op de rode lijst van bedreigende diersoorten. Heb je in het begin bij de ingangsdeur de grotspinnen gezien? Deze behoren tot de familie van de wielwebspinnen en kunnen giftige reacties veroorzaken. De giftstoffen van de grotspin zijn voornamelijk bedoeld voor zijn prooi en zijn verdediging en zijn voor de mensen meestal niet dodelijk. Natuurlijk, waar een ingangsdeur is, is er ook een uitgangsdeur. Meer zeg ik liever niets daarover. Helaas hebben we sinds enkele jaren ook een steenmater in de grot, die graag de kabels doorbijt en daardoor hebben we soms geen licht in de grot. Helaas hebben we sinds enkele jaren ook een steenmater in de grot, die graag de kabels doorbijt en daardoor hebben we soms geen licht in de grot. Hazelmuizen vind je ook af en toe in onze grot en in het water leven microscopisch kleine fossiele krabben. Nog een korte info voordat we links omhoog naar de uitgang gaan. We blijven de grot verkennen en investeren jaarlijks veel geld voor het behoud en de uitbreiding van deze grot. Daarom zouden we het erg leuk vinden als je ons bij de uitgang wilt steunen met een kleine donatie. Hopen dat je genoten hebt van de Druipsteengrot en de audiotour. En we zouden ons erg verheugen op een positieve internetrecensie. Hartelijk dank ervoor. Nu wensen wij jou nog een prettig verblijf, graag ook met een cappuccino of een heerlijke maaltijd bij ons kiosk. Nu wensen wij jou nog een prettig verblijf, graag ook met een cappuccino of een heerlijke maaltijd in ons restaurant. Hartelijk dank voor jouw bezoek en het team van Erlebniswelt Velburg wens je nog een goede reis naar Nederland terug of naar jouw vakantieadres. Tot ziens!